Welkom bij de Soundpaards podcast. In deze podcast gaan we het hebben over misofonie. Misofonie is het niet kunnen verdragen van bepaalde geluiden, zoals het geluid van het eten van een appel, smakgeluiden tot aan het schuiven van een stoel. Kortom, deze podcast gaat over herkenning en erkenning, informatie en inspiratie over misofonie. Fijn dat je luistert naar een nieuwe aflevering van Soundbites, de podcast over misofonie. In deze podcast zijn mensen te gast die misofonie hebben en daarover vertellen. Vandaag hebben we Kaylee te gast in de podcast. Welkom Kaylee, wat leuk dat je er bent.
Dank je, vind ik ook leuk.
Fijn. Nou, laten we meteen maar van start gaan. Jij bent in de podcast omdat jij zelf misofonie hebt. Mag ik vragen naar jouw leeftijd, hoe oud jij bent?
Ja, ik ben 27 jaar.
27, oké. Okay. En hoe lang heb jij al misofonie en wat betekent dat voor jou?
Ik heb sinds mijn 11e misofonie, dus ja, zo'n 16 jaar nu. En ja, wat betekent het voor mij? Het verschilt wel een beetje in welke leeftijdsfase ik zit. Ja, de eerste jaren toen ik nog thuis woonde, een gezin van 5, was het heel, heel, heel pittig. Inmiddels woon ik op mezelf en is het iets draaglijker. Maar goed, dat zou ook niet voor altijd zijn. Dus het verschilt wel een beetje, ja, eigenlijk met wie ik woon. Ja, ik heb toch de meeste last van de mensen die dichtst bij me staan. Ja.
Ja.
Waar ik mee samen woon. En ja, nu is het dus eigenlijk best wel rustig, maar het kan ook heel pittig zijn.
Ja, kunnen we een beetje zo chronologisch misschien beginnen van wanneer begon de misofonie voor jou? Of tenminste, nu je terugkijkt, misschien dat je denkt van toen moet het ongeveer begonnen zijn. Kan je daar iets over vertellen? Hoe oud was je toen?
Ja, ik was 11 jaar en voor mijn gevoel is het best wel te linken aan een bepaalde gebeurtenis. Ik was op vakantie toen en we sliepen in een tent en ik kon niet slapen. Dus ik was een beetje, ja, aan het stressen van hé, ik wil in slaap vallen, ik moet in slaap vallen. En nou ja, tijdens die stressvolle gebeurtenis hoorde ik ook iemand zijn neus ophalen. En ik weet nog dat ik dat een soort van gekoppeld heb aan elkaar. Stress aan dat vervelende geluid. En ik heb het idee dat het sindsdien alleen maar meer is gaan opvallen en alleen maar erger is geworden. Maar ik weet niet zeker of daarvoor ook al signalen waren. Dat kan ik me niet zo goed herinneren.
En weet je nog welk geluid dat was?
Ja, het was neus ophalen.
Het was neus ophalen van. Jij lag in de tent en je hoorde iemand neus
Ja,
ophalen.
klopt, ja.
En was dat een familielid of
Ja.
gewoon een familielid? Oké.
Ja.
Okay. En kun je iets vertellen over hoe het daarna verder ging? Was dat van datzelfde familielid? Ging je dan. Ja, had je daar dan vaker
Ja.
last van de neus ophalen? Kan je ons daar eens in meenemen, naar een voorbeeld misschien?
Ja, dat is eigenlijk mijn heftigste geluid gebleven. En ook steeds erger geworden, denk ik wel. Ja, in de loop van de tijd zijn er wel meer geluiden bijgekomen. Maar dat neus ophalen is nog steeds wel mijn heftigste trigger. En ook wel, ja, van dat familielid is nou ook nog steeds de heftigste trigger.
Ja, oké. Okay. En dus neus ophalen is je ergste trigger.
Ja.
Heb je nog meer triggers? Of zijn daar meer triggers bijgekomen daarna?
Ja, eigenlijk is het vooral bij mijn neus- en keelgeluiden. Dus ook wel keelschrapen kan ik ook wel last van hebben. Of hoesten, als dat heel, heel lang doorgaat. Ja, later in mijn leven zijn ook wel eetgeluiden wat lastiger geworden. Ook niet van iedereen. Even denken, ja, bewegingen kan ik ook last van hebben als iemand steeds dezelfde beweging maakt. Dus dan zit het hem niet in het geluid, maar in het zien. Maar de laatste dingen die ik noemde zijn allemaal wel een stuk draaglijker dan neus- en keelgeluiden.
Ja. Wat gebeurt er dan bij jou als je dat hoort?
Ja, als ik het hoor, dan het is altijd een beetje een mengelmoesje van heel veel intense gevoelens. Ik voel iets wat een beetje op paniek lijkt. Als in ik wil weg, ik moet weg. Ik voel heel veel boosheid en irritatie. Ja, ik heb het idee van het moet nu stoppen. En als ik ook nog eens het idee heb dat ik niet weg kan, als ik bijvoorbeeld in een bioscoop zit of in een auto of met iemand op een hotelkamer slaap, waar je niet echt een aparte ruimte op kan zoeken, ja, dan kan het wel eens echt wat meer in paniek omslaan. Ja, machteloosheid zit er ook vaak wel bij, van ik heb geen controle over de situatie en die zou ik wel willen hebben. Dus het is heel veel door elkaar heen en heel soms komt er ook nog wel eens een vleugje walging bij. Bij sommige geluiden die ik echt heel vies vind, kan ik ook wel wat van walging voelen.
Oké, maar dus niet hele intense woede, wat je mensen ook wel eens hoort vertellen.
Jawel, ja, die zit er wel bij hoor. Ja, die noemde ik ook al even. Boosheid, irritatie. Die is ook wel heel intens,
Oh,
ja.
die is wel heel intens, ja.
Ja.
Even dat je bedoelde, nou, een beetje boosheid, maar dat is toch, het is allemaal wel heel erg flink dan, of
Ja,
kan
ja,
je
ja,
daar iets
ja.
over zeggen?
Ja, en dan ligt het wel aan welk geluid het is, maar echt de grootste trigger, de neusgeluiden, daar kan ik echt wel heel boos van worden. En ook wel, ja, wat ik zei, een gevoel van machteloosheid over de situatie, die kan ik met boosheid ook wel over mezelf hebben. Van, ik heb mezelf bijna niet onder controle. Ik zou elk moment kunnen schreeuwen dat diegene ermee op moet houden.
Doe je dat dan ook, of is dat meer in jezelf?
Meer in mezelf. Nee, ik zeg er wel eens wat van. Dus dan nog wel relatief beheerst. Van, hey, wil je daarmee stoppen? Of soms iets minder prettig, stop daarmee. Vroeger ben ik ook wel eens echt boos geworden. Maar ik heb dat nu wat beter onder controle.
Ja, ik wilde inderdaad vragen, hoe was dat toen je inderdaad vanaf 11 jaar dat
Ja.
merkte? Want als kind ja, is dat natuurlijk allemaal wat moeilijker allemaal
Ja.
binnen te houden. Dan kan je ons dus ja, een voorbeeld geven hoe dat dan ging thuis. Jullie zaten aan tafel of te eten. At je wel mee aan tafel en zo?
Ja, meestal wel. Ja, ook omdat eetgeluiden niet mijn grootste trigger zijn. Ja, hoe dat vroeger kon gaan, was ook wel omdat ik heel lang niet wist dat ik misofonie had, dat dat iets was. En mijn omgeving dat ook lastiger vond om te begrijpen. Dus dan kreeg je ook een wisselwerking waar ik heel veel boze blikken gaf aan mensen. En ja, diegene zich dan ook aangevallen kon voelen. En daar kwam dan weer boosheid op terug. Dus dan kon dat was dan nog een extra aspect waardoor het uit de hand kon lopen. En dan ja, kon het best wel zijn dat ik boos naar boven liep en met de deur ging gooien, bijvoorbeeld. Niet dat ik mensen aanvloog, dat niet, maar wel op andere manieren spanningsuiting. Op een gegeven moment heb ik ook een stressbal op mijn kamer gelegd. En er waren best wel eens momenten dat dat de spanning of de boosheid zo heftig was dat ik die bal helemaal fijn moest knijpen. Maar dat was dan een goede vervanger voor, ja, deuren gooien bijvoorbeeld.
Ja, want daar werd wel iets, viel het op, zeg maar, in het gezin, dat jij misschien vaker, ja, naar boven liep, misschien.
Ja, zeker, ja. Ja, het viel heel erg op in het gezin, maar we wisten niet wat misofonie was.
Nee.
Ja, ik was gewoon vaak boos en geïrriteerd en er kwam ruzie door. Ik kon of was eigenlijk niet vaak meer met de mensen in mijn gezin. Ik was bijna alleen maar op mijn kamer. Ik vluchtte voor de geluiden. Als ik beneden kwam, dan had ik oortjes in en muziek op staan. Ik ging naar heel veel dingen niet mee, omdat ik niet bijvoorbeeld samen in de auto kon zitten of samen uit eten. Ja, vakanties waren echt, echt verschrikkelijk. Heeft iedereen wel meegekregen in mijn gezin. Ja, dan zit je zo erg op elkaars lip voor zo lang. Dat kon echt wel eens uit de hand lopen. Ja, dus het was heel goed te merken, helaas, voor de
Ja,
rest.
en bleef het bij die triggers van dat ene familielid, of kwamen er andere gezinsleden bij? Want jij hebt twee broers en zusjes.
Ja, broertje en een zusje. En dan mijn ouders. Nee, het is vooral bij die ene gebleven. Het is wel zo dat als een ander familielid verkouden is, bijvoorbeeld, en vaak ook die geluiden maakt, dan vind ik dat ook heel lastig. En dan ben ik ook liever niet bij diegene. Dus tegenwoordig dan waarschuwen ze me ook. Als we hebben afgesproken bijvoorbeeld. Kelly, ik ben verkouden. Weet je zeker dat je komt? En dan kan ik dat nog inderdaad wel eens afzeggen. Maar het is niet zo heftig als bij het ene familielid.
Nee. En hebben jouw broer en zus hier ook last van? Of de andere familieleden, je ouders, hebben die hier ook last van? Of ben jij de enige in het gezin?
Ik herken wel eens wat dingen bij andere gezinsleden, maar niet zoals ik het heb. Dus echt kunnen zeggen van er sprake van misofonie, dat zou ik niet zeggen. Dat ben ik dan alleen.
Ja, had je ook hier last van bij vriendinnetjes op school? Hoe ging dat?
Ja, wel een stuk minder, omdat ze toch wat verder van me afstonden, minder voorspelbaar waren. Ja, op school ook had ik er een stuk minder last van. Maar het kwam wel voor. Als ik naast iemand zat in de klas bijvoorbeeld die heel verkouden was, dan kon ik me niet meer op de les focussen. Dan was ik alleen maar bezig met waarom doe je dat? Stop ermee. Ik weet ook nog wel dat ik één keer iemand heb aangesproken omdat ik een toets aan het maken was en het ging gewoon niet. Dus toen ben ik echt heel erg over mijn grenzen gegaan en heb ik er iets van gezegd. Dat zou ik anders echt niet gedaan hebben. En vriendinnen ook wel. En dan vooral als we samen sliepen bijvoorbeeld. Als we gingen logeren. Dat vond ik dan wel lastig. Als het stil is en je ligt allemaal samen en er worden geluiden gemaakt. Weinig afleiding. Dan vond ik dat ook lastig.
Ging je op een gegeven moment daar ook dan niet meer in mee als ze dat voorstelden om te doen? Ging je dat vermijden?
Nee, dat niet. Nee, met vriendinnen niet. Omdat het toch niet zo heftig was als mijn andere triggers. Maar wel dat ik bijvoorbeeld oordopjes mee ging nemen. Of een kussen op mijn hoofd legde om minder te hoeven horen.
Ja, en hoe heet het? Zijn er leerkrachten of leraren? Ik weet niet hoe het op de middelbare school ging. Hoe ging het toen? Hebben ze er iets van gezegd?
Nee, niemand wist het eigenlijk. Ik deelde het toen ook nog met niemand. En op school was het niet zo dat het me echt belemmerde. Ja, dat ik dingen niet meer kon doen of dat het heel opvallend was. Dat was niet zo. Dus op de middelbare school, nee ja, eigenlijk niemand wist ervan. Ook mijn vriendinnen wisten er niet van. Ik heb het pas gedeeld toen ik in therapie was geweest. Rond mijn 20ste, denk ik, dat ik het ging delen met mensen.
Ja, want wat was op een gegeven moment, want jij bent dus hulp gaan zoeken. Hoe ging dat? Was dat makkelijk? Je bent, neem ik aan, naar de huisarts gegaan, hè? Dat is vaak de eerste station waar mensen naartoe gaan, om het zo te zeggen, als ze problemen hebben. Hoe ging dat? Vond jij gehoor? Kon hij zeggen van wat het was?
Ja, aan de ene kant vond ik wel dat ze goed hun best deden om mee te denken en me naar de goede plek te verwijzen, maar ik merkte wel dat er onbegrip was en dat het niet, ja, op een bepaalde manier kon ik wel merken dat ze de dingen die ze zeiden, dat ze niet echt wisten wat het precies inhield. Dus dan werd er bijvoorbeeld heel erg gemikt op dwang, alsof ik iets dwangmatigs had en misschien wel voor dwanghandelingen behandeld zou moeten worden. Dus dat is ook echt wel een paar keer benoemd in dat gesprek. En er is heel erg veel uitgevraagd over dwangmatige handelingen. En ik dacht alleen maar, nee, daar valt het niet onder voor mijn gevoel. Maar ik dacht, ja, ik ga erin mee als ik maar een verwijzing krijg. En dat heb ik ook gekregen uiteindelijk. Maar ik kon dus wel merken dat er wat, onbegrip was. Maar gelukkig hebben ze me wel verder geholpen.
Oké, dus en wat voor behandeling ben je toen gaan doen?
De behandeling bij het AMC heb ik gevolgd op mijn 19e, 20ste.
Op je 19e, 20ste. En dus dat was ook je eerste behandeling.
Ja, klopt. Ja.
En nou, kan je daar kort iets over vertellen van hoe dat of dat jou geholpen heeft en hoe dat gegaan is?
Nou, ik was vrij jong nog. Ik zat in een volwassen groep. Ik was echt de jongste. Maar het was heel fijn alsnog om in de groep te zitten en lotgenotencontact te hebben. Uiteindelijk maakte mijn leeftijd ook eigenlijk helemaal niet uit. Het ging hartstikke makkelijk in de groep, omdat iedereen herkende wat we doormaakten met z'n allen. En voor mij was dat ook wel een eye-opener, want daarvoor had ik nog nooit iemand ontmoet met misofonie. En toen ineens 8 mensen, geloof ik. Ja, het was heel bijzonder. En we hebben nog steeds contact met elkaar, zelfs ook wel eens afgesproken. Dus dat laat wel zien hoeveel we aan elkaar gehad hebben. En de therapie zelf heeft mij ook heel erg geholpen destijds. Ja, ik weet nog, we hadden een voor- en een nameting, hoe erg de klachten waren. En ik was echt heel flink vooruit gegaan. Dus het heeft mij echt heel erg geholpen.
Oké, en hoe ging dat daarna toen? Was het voor jou echt heel, want je zegt het heeft me flink geholpen, het was dus niet weg.
Nee, klopt. Nee. Nee, dat hadden ze ook wel al gezegd hoor, van tevoren. Dus ik wist dat ik niet hoefde na te streven dat het weg zou gaan. Maar dat het gewoon veel beheersbaarder zou worden.
Ja.
En dat was zo. Ja, ik was echt dolblij, ontzettend vooruit gegaan. Ja, het is wel zo dat het echt vastgehouden moet worden. Je moet eigenlijk blijven oefenen. En dat is nog wel eens lastig. Dus het is ook wel weer daarna ingezakt. En dan pak ik het weer op en daarna weer even niet. Dus het blijft wel eigenlijk levenslang daaraan werken.
Ja, want dat was de cognitieve gedragstherapie en aandachtstraining en ontspanningsoefeningen. En welk deel was voor jou waar heb jij het meeste aan gehad?
Ik heb het meest gehad aan de ontspanningstraining en de aandachtsoefeningen. Oh, nou, ook wel het stukje flexibiliseren. Dus niet overal een oordeel over hebben. Dan ga je er juist op letten. Dus proberen dat los te laten, wat flexibeler te denken. Diegene doet het niet expres. Diegene mag dat doen. Het is zo voorbij. Enzovoort.
Ja, en daarna ben je gaan studeren of was je misschien al begonnen met een studie?
Ja, ik was begonnen al.
Oké, heeft zeg maar ook ja, de misofonie ook je werk uiteindelijk bepaald?
Nee, dat niet. Nee, ik ging naar de universiteit. Daar had je natuurlijk hele grote collegezalen. Ik weet wel dat ik dat lastig kon vinden, want dan zaten er heel veel mensen die geluid konden maken. Maar ja, ik ging ook niet zo heel vaak naar college, eerlijk gezegd. Dus dat was niet zo'n belemmering.
Had dat daarmee te maken met misofonie?
Deels, ja, deels wel. Maar niet helemaal, maar het gaf wel een extra drempel. Ja, nee, ik werkte vooral ook heel veel al. Ik probeerde al heel veel ervaring op te doen tijdens mijn studie. En nou, eigenlijk heeft het me daar ook niet tegengehouden. Ik heb best wel eens last gehad, maar ik had ook de therapie al gevolgd bij het AMC. En ik wist hoe ermee om te gaan. Dus het heeft me niet verder belemmerd in mijn werk of opleiding.
Ja, en zeg maar, ik weet ook niet of je toen ook al misschien op kamers was of nog thuis woonde. Hoe ging dat toen, zeg maar, na de behandeling en ja, je grootste trigger van dat ene gezinslid wat je omschreef?
Ja, ik woonde nog thuis. En het ging echt een heel stuk beter. Ik had heel veel misofoniegedrag ook afgebouwd. Dus ik droeg bijna geen oortjes meer. Luisterde bijna geen muziek meer. Ook tijdens het autorijden paste ik bepaalde technieken toe. Zoals bomen tellen of auto's tellen. En dan hoefde ik eigenlijk geen muziek meer in. Ja, we hebben ook tijdens de training of tijdens de behandeling geleerd om het avondeten vooral wat om te gooien. Niet dat eetgeluiden mijn grootste trigger was, maar er waren meer geluiden aan tafel die ik lastig kon vinden. En we hebben eigenlijk altijd een spelletje gedaan sinds de behandeling. En dat hebben we erin gehouden, ook daarna. Dus we deden woordspelletjes aan tafel, doen we nog steeds als ik bij mijn ouders eet.
Iedere
Of
avond?
niet elke avond was het meer nodig. Ja, in het begin deden we echt fysieke spellen. Dus stond gewoon mensen erger je niet op tafel. Dat deden we toen echt wel elke avond, maar dat kon afgebouwd worden en uiteindelijk waren woordspelletjes ook genoeg.
Mooi. Ja. Dus dat is wel heel erg helpend voor jou geweest, hoor ik.
Ja, zeker, ja. Ja,
En
en ook wel dat ja, ook mijn gezin steeds meer leerde over misofonie en ook zag hoeveel moeite ik erin stopte met de behandeling. Dus ja, er was ook veel meer begrip en acceptatie. En nou, ze houden ontzettend rekening met mij. En als het echt een keer niet gaat of ging, dan kon ik gewoon rustig een ander plekje opzoeken zonder dat dat met boosheid of ruzie hoefde. Dus
Ja,
dat was ook fijn.
en hoe heet het? Je bent ook uiteindelijk mensen zelf gaan helpen met misofonie.
Ja,
Kan je
ja.
daar iets over zeggen? Ik neem aan dat dat misschien toch wel te maken had met je eigen ervaring.
Ja, klopt. Ja, ik had eerst die behandeling gevolgd bij het AMC. Nou, daarna ben ik afgestudeerd als orthopedagoog. Dus ik ben behandelaar en onderzoeker van kinderen en jongeren. En toen dacht ik, nou, hoe mooi zou het zijn als ik ze ook met misofonie kan helpen? Dus daar heb ik me in verdiept en nou, ook wat scholing gevolgd. En toen langzamerhand, ja, zijn we het gaan integreren in de behandelingen op de praktijk. Dus nu inderdaad ben ik ook misofoniebehandelaar.
Want ja, daar werkte je al.
Ja, klopt, ja.
En denk je dat het een voordeel is dat jij zelf misofonie hebt? Of zit het misschien soms ook in de weg dat jij zelf misofonie hebt? Kun je daar iets over vertellen?
Ik hoor van de cliënten en de ouders dat het een voordeel is. Dat ze het heel fijn vinden, ja, dat ik precies weet wat hun kind bijvoorbeeld doormaakt. En sommige ouders of kinderen vragen ook naar mijn ervaring en vinden dat heel fijn. Ja, sommigen zien voor het eerst pas iemand met misofonie. En ja, dat lotgenotencontact kan ook al heel belangrijk zijn. Ik zal nooit zomaar uit mezelf van alles over mezelf vertellen. Maar als mensen erom vragen, dan kan dat ook. Ja, dus ik hoor echt wel terug dat het een groot voordeel is. En mensen vragen wel eens aan mij of het voor mij lastig is of een nadeel is
Ja.
dat ik misofonie heb en dan er zoveel mee bezig ben. Maar dat heb ik nog, tot nu toe nog niet gehad. Het is voor mij juist wel een voordeel dat ik helemaal in die behandeling zit en dus ook precies weet wat ik zelf toe kan passen als ik het nodig heb.
Ja, oké. Dus mocht er zich een situatie voordoen waarin jij misschien ook te veel zou herkennen, dan kan jij zelf dat meteen toepassen in die
Ja,
zin.
klopt, ja.
En wat doe jij nu nog om het voor jezelf leefbaar te houden? Want ik weet natuurlijk, jij woont nu op jezelf.
Ja, het is op mezelf. Nu komt mezelf gewoon, hoef ik minder te trainen. Dat is ook wel een valkuil. Want als ik het dan wel nodig heb, dan ja, zitten die vaardigheden, die zijn niet zo ingetraind. Maar als ik ze wel nodig heb, dan pas ik vooral ontspanning toe. Dus het liefst al voordat ik een situatie inga. En anders tijdens de situatie, dat ik er even uitstap en een ontspanningsoefening doe. En dan merk ik daarna dat ik ja, weer een stuk beter aan kan. En ik probeer ook aandachtstraining of ja, mijn aandacht te verleggen. Dat probeer ik ook toe te passen. Dat ik bijvoorbeeld ja, echt heel erg focus op het gesprek dat gaande is. Of in de bioscoop. Als ik bijvoorbeeld een Engelse film aan het kijken ben, dat ik de ondertiteling niet lees, zodat ik heel goed moet luisteren naar wat er gezegd wordt. En ik probeer ook dus die flexibele gedachten toe te passen. Als ik merk dat ik het afkeur, wat iemand voor geluid maakt, dan roep ik mezelf even terug van nee, dit mag er zijn en dit hoort bij het leven. En ja, ik hoor daar geen oordeel over te hebben.
Ja, en in periodes van stress, of misschien nu, waarin ook in de winterperiode, waarin natuurlijk
Ja.
jouw triggers dan ook veel meer tot uiting komen. Hoe gaat dat dan? Ben je er dan veel meer op gefocust, of laat je je er soms ook nog ja, door verrassen? Of hoe gaat dat?
Ja, stress is inderdaad niet helpend. Dan is het veel erger. Winterperiode ook, dat klopt. Ja. Aan de andere kant is de hooikoortsperiode ook
Oké.
lastig. Dus er zijn er meerdere per jaar. Ja, maar soms, ja, ik weet dat stress en vermoeidheid niet helpen, maar het is ook wel eens zo dat ik denk, nou, ik ben zo gestrest, het zal wel niet goed gaan en dat het dan toch wel goed gaat. En dan kan ik niet helemaal de vinger erop leggen waar dat mee te maken heeft. Maar nee, over het algemeen zou ik wel zeggen dat stress echt niet goed doet. En inderdaad, de winterperiode, ja, je hebt bijna geen tijd om bij te komen van geluiden voordat ze er weer zijn. Dus dat zijn lastige tijden, ja.
En dat betekent dan dat jij weer snel teruggrijpt naar de oefeningen die jou helpen.
Ja, dat is de bedoeling. ik heb de afgelopen weken gemerkt dat het echt wel weer een stuk slechter is gegaan. En op een gegeven moment zo slecht dat ik dan denk van hé, maar ik moet ook zelf aan de bak. Ik blijf nu maar mensen aanspreken op hun geluiden. En dat moet ik helemaal niet doen. Dus dan op een gegeven moment komt er ergens weer het idee van ik moet echt mijn oefeningen weer gaan doen. Dus daar op dat punt sta ik nu.
Ja, oké. Okay. Dus dat gebeurt dan ook, dat je mensen toch dan ook erop aanspreekt als
Ja.
er een trigger voor jou is.
Ja,
Ja.
klopt, ja.
Ja, dus dat blijft inderdaad. Dus continu alert blijven,
Ja.
helaas. Ja. Heb jij nog tips voor de luisteraar, zeg maar, mensen die last van misofonie hebben? Wat zou je. Ja, mensen voor tip mee willen geven.
Ik heb zelf wel wat gehad aan de website van de vereniging Misofonie. Daar staan hele handige tips voor als je zelf misofonie hebt, maar ook voor ouders of de omgeving. Die vond ik altijd heel fijn. Ja, lotgenotencontact heb ik zelf dus ook heel veel aan gehad. En er zijn allerlei Facebookgroepen actief voor lotgenotencontact. Dus als je ze niet live kan ontmoeten of nog niet kan ontmoeten, kan het ook digitaal. Er is ook een zelfhulpboekje. Nou ja, ik weet niet precies waar je die kan kopen, maar die vind je zo als je het intypt. Zelfhulpboek, misofonie. Daar zitten heel veel elementen van de behandeling in, van het AMC. Dus die is ook prettig. Ja, en als het echt wel lijdensdruk geeft, dan zou ik wel aanraden om eens met de huisarts te praten en te kijken of er een verwijzing mogelijk is.
Ja. Oké. Nou, hartstikke fijn, Kelly, dat jij je ervaringen wilde delen.
Ja, graag gedaan.
En dank je wel.
Jij ook bedankt.
Superleuk dat je hebt geluisterd naar de Soundbites podcast. Wil je een volgende aflevering niet missen? Zorg dan dat je je favoriete podcastplatform in de gaten houdt en klik op de volgknop.